De ongezoete waarheid.
De ongezoete waarheid. De ongezoete waarheid.
Tanja, Eva, leuk dat jullie er weer zijn. Eva, leuk dat jij ook weer aansluit vandaag. We gaan weer een podcast opnemen.
Ja,
heb je daar een beetje zin in?
Zeker, altijd.
Ja, zeker weten.
Ja, ja, lekker kletsen.
En hoe is het met jullie na deze week? Geen koffie en geen thee.
Ja.
Met mij op zich prima, maar ja. Ik had niet zo fysiek last van geen thee drinken.
Nee, precies.
Maar bij jou was dat volgens mij anders.
Ja. We hebben intussen even contact al gehad, ja. Dus het was inderdaad wel een dingetje. Ja, ik heb heel erg last van hoofdpijn gehad.
Ja.
Dus we gaan het vandaag ook over een ander onderwerp hebben wat ook nog mee kan spelen. Maar omdat ik 50 plus ben. Maar het was wel opvallend op dag 2. Dus maandag begonnen. Dinsdag en ook woensdag heb ik echt enorme hoofdpijn gehad. Dus,
ja. Ik had niet zozeer hoofdpijn, maar ik had maar het idee dat ik niet wakker werd. Oh, dat ik een soort waas voor mijn hoofd bleef houden.
Ja.
Ik drink dus altijd koffie 's morgens bij mijn ontbijt en meestal ergens in de loop van de ochtend nog een en daarna niet meer. Dus het is niet dat ik heel de dag koffie drink.
Maar ik ook niet.
Nee. Maar ik had gewoon, ik werd maar niet wakker. Een soort watten in mijn hoofd.
Ja.
Helemaal niet scherp ook. En ik moet wel zeggen dat ik die week heel goed geslapen heb.
Ja, klopt. Nee, dat is zeker waar.
Maar ik voelde me ook de hele tijd moe.
Ja, ik drink s'avonds sowieso al geen koffie.
Nee.
Dus dat, maar ik begin inderdaad ook 's ochtends en 's middags. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n effect zou hebben. Ik denk, wel heus wel iets cafeïne. En inderdaad, 's ochtends heb je, lekker dat kopje koffie.
Ja.
Dus dat zal ook wel een dingetje zijn, dat je daar ook even... Ik heb het wel gemist.
Ja, ik ook. Ja. Maar ook gewoon dat ik nog meer de smaak van koffie accepteer.
Ja, precies. Ja.
Maar jij hebt dus ook de hele week geen thee gedronken?
Nee, ik drink dus al nooit koffie, dus dat was niet zo moeilijk. Dus ik heb een week geen thee gedronken. En op zich, ik merkte daar fysiek geen verandering in. Maar ik drink eigenlijk normaal overdag heel veel thee. En dan ga ik daarna op een gegeven moment water drinken. Dus nu begon ik al 's ochtends vroeg met water. Dus op een gegeven moment was ik een beetje het zat.
En
ik dacht, van smaak wissel ik nog wel eens met de thee, weet je wel. Dan maak je het een beetje leuker.
Ja, dat snap ik.
Dus ik vond het wel vooral een beetje saai, alleen dat water.
We zijn allemaal blij dat deze week smaakte net heerlijk.
Ik zou de thee ook heel erg missen. Ik drink ook best wel veel thee.
Nou, ik vind het toch heel dapper. We hebben het allemaal volgehouden. Deze challenge hebben we allemaal volgehouden. Het was wel eens anders met andere challenges. Maar dat hebben we gedaan. Nou ja, jullie zullen je afvragen, waar komt dit nou vandaan? Ja. Maar eigenlijk wil ik het vandaag gewoon over een heel erg leuk onderwerp hebben met jullie. En dat is namelijk de vrouw. En in relatie tot als je in verwachting bent dat je dan op je cafeïne moet letten. Maar ook als er mogelijke opvliegers en andere vervelende klachten zijn tijdens de overgang in relatie met cafeïne worden gebracht. Dacht ik ga jullie eerst even uitdagen. En dan kunnen we daarna samen over nadenken. Wat dat dan weer voor effect heeft op de vrouw. Dus daar gaan we het over hebben.
Ja.
En daar hoorde ook een hele mooie luisteraarsvraag bij.
De luisteraarsvraag.
Wat wil je weten?
Vraag maar raak.
En die luidt namelijk... hoe ga je om met voeding en diabetes wanneer je in een fertiliteitstraject zit?
Ja. Ja.
En die vraag hopen we inderdaad vandaag te gaan beantwoorden. Maar we zullen hem wat later in de aflevering gaan bespreken. Want ik dacht, als we het eens over de vrouw gaan hebben, vind ik dat we het eerst ook eens even over het meisje moeten hebben. Er zijn allemaal meisjes geweest, jong geweest. En ik dacht eigenlijk, ik weet niet of jullie het met me eens zijn, kan je je leven als vrouw zijn misschien in 4 hoofdgroepen delen. Ik had daarbij de puberteit, de menstruatiecyclus, zwangerschap en borstvoeding en de overgang. Het is heel gechargeerd, maar ik dacht dat zijn misschien wel de grootste pijlers in het vrouwenleven.
Ja. Ja.
Voordat alle mannen nu afhaken, dat ik toch nog even gezegd hebben dat ik denk dat het ook voor de mannen heel interessant is om wel te blijven luisteren.
Ja, zeker weten.
Wellicht dat je daardoor je dochter of je vrouw of je vriendin een stuk beter kan begrijpen. Want vrouw zijn... laten we eerlijk zijn, kan al heel ingewikkeld zijn. Maar als je dan ook nog diabetes erbij hebt...
Ja, het kan zeker een uitdaging zijn. Ja, vooral ook in de fases wat jij ook net benoemde.
Ja.
Hè, met als je begint al bij de puberteit. Nu hebben we het daar ook al wel eens...
veel over gehad.
Gehad, dus... Ja.
Daar gaan we het nog over hebben.
Ja, maar dat is natuurlijk wel dat er hormoonwisselingen plaats kunnen vinden.
Precies, en daar komt eigenlijk het knelpunt. Allereerst was ik even benieuwd... praten jullie wel eens met jullie vrouwelijke patiënten over dit onderwerp? Bespreken jullie het?
Ja, zeker. Ja. En ik vind het wel mooi. Ik heb wel het idee dat het de laatste paar jaren dat er meer aandacht voor is. En dat is wel heel mooi.
Mm-hmm.
Want ik werk nu zo'n 8 jaar, denk ik, als diabetes-diëtist. En ik, voor mijn gevoel, 8 jaar geleden hadden we het daar echt minder over dan nu. Dus ik denk dat dat wel een positieve verandering is. Dat mensen ook meer ruimte voelen. En wij, denk ik, ook er meer over weten.
Ja. Ja.
En er dan dus ook meer over praten in de spreekkamer.
En ook meer openheid.
Ja. Ja.
En begin je er zelf over? Of wacht je tot de ander erover begint?
Ik denk dat ik meestal wacht tot de ander erover begint. Maar soms vraag ik het wel na als het mij opvalt. Hè? Of als we echt niet kunnen verklaren waarom iemand bijvoorbeeld hoge waardes heeft. Dan vraag ik er wel naar. Maar ik merk dat het wel meer uit de vrouw dan zelf komt, denk ik.
Ja, of tijdens het gesprek.
Ja.
Tijdens het gesprek, toevallig heb ik dat net, vorige week had ik dat inderdaad ook met een jonge dame. Die ook last van wisselingen had. En toen benoemde ik... We waren eerst over andere dingen aan het praten. Mm-hmm. Ook over voeding.
Ja.
Ze wilde, geloof ik, op haar gewicht inderdaad. Was ook wat vragen over. En toen kwam opeens over de menstruatie.
Ja.
En toen vroeg ik van... Goh, merk je daar ook niet die wisseling? Het ging ze over nadenken. Ja, inderdaad. Toen gingen we dat een beetje uitwerken met de hormonen. En dat was eigenlijk wel heel mooi. Was voor haar eigenlijk ook wel heel fijn om te horen.
Verhelderend.
Want, ja, verhelderend. Want het is soms een zoektocht.
Ja, ja, precies. Dus, ja. Ja, nou, eigenlijk als je ook naar de menstruatiecyclus kijkt... dan zie je ook dat er dus heel veel gradaties zijn... in hoe je diabetes reageert, noem ik het maar eventjes. Als je kijkt naar een menstruatiecyclus... meestal gaan we uit van 28 dagen, even in de ideale situatie. En dag 1 is eigenlijk de dag dat je bloeding begint... En als je dan kijkt naar de hormonen die tijdens je cyclus schommelen en wijzigen, kan je ook veel beter begrijpen waarom er een interactie is met je diabetes. Hoe ik het altijd aan mensen uitleg, is dat eigenlijk het moment dat je gaat bloeden, dan heb je vaak een enorme dip in je hormonen. Dus wij hebben het nu over progesteron en oestrogeen.
Ja.
En insuline is ook een hormoon, hè? Laten we dat even noemen. Dus het is ook logisch dat die interactie met elkaar kennen. En dat hoe meer je van de een in je lichaam hebt, dat de ander daar ook op reageert. Dus... het begin van de cyclus, wat we dan vaak zien, ik hoop dat jullie het herkennen, is dat omdat die hormonen van de vrouwelijkheid, hè, van progesteron en oestrogeen dan heel laag zijn, dat je dan ineens heel gevoelig op insuline reageert.
Ja, ja.
En dat er dus, sorry.
Nee, dus meer hypo's.
Ja, dat mensen ineens lager zitten. Ja. Dus dan heb je een enorme drop eigenlijk. En dan zie je eigenlijk in de loop van de cyclus, toewerkend naar de eisprong of de ovulatie, dat is meestal 2 weken na de eerste bloedingsdag, ja, dat er dan ineens weer een piek is in al die hormonen, waardoor het lichaam, ja, ik zeg dan altijd maar, insuline ineens niet meer kan herkennen, want er zijn ook zoveel andere hormonen. En mensen dan ineens heel veel hoge waardes hebben en veel meer insuline nodig hebben.
Ja.
En alles daartussen.
Ja. Ja.
Makkelijk, maar niet uit.
Nee, ik wou zeggen, dat maakt het natuurlijk best wel moeilijk. Ja. Want dan, hè, je hebt al veel werk om voor je diabetes te zorgen. Dan moet je er dus ook nog bij gaan bedenken, oké, waar zit ik in mijn cyclus? En moet ik dus misschien daar mijn insuline op aanpassen?
Ja, ja,
dat is best ingewikkeld.
Ja, ja, dat is zeker ingewikkeld. Maar ik leg het vooral vaak uit ter geruststelling. Ja, ik zeg, van, zie je, het ligt dus niet aan jou.
Nee,
het is je lijf dat nu gewoon anders werkt. En ik vind dat altijd heel belangrijk, omdat positief is. Zo willen wij altijd graag positief zijn.
Ja.
Maar ook dat vooral te benaderen. Ja, weet je, jouw lijf is nu gewoon zo hoog in je hormonale schommel. Je kunt het gewoon niet beter krijgen dan dit. En het is al top dat je het doet.
Ja. En het is denk ik ook herkenbaar. Hè? Als mensen bepaalde patronen gaan herkennen bij zichzelf. Dat hoor ik ook wel terug, hè, van mensen in de spreekkamer. Ja. Dat ze dan zeggen van, oh ja, ik weet gewoon dat die paar dagen zat ik hoger. Maar ik weet gewoon waarom dat is. En dat is oké, want daarna zie ik het weer beter worden, zeg maar.
Ja. En er wordt nu meer over gesproken dan misschien wel 8 of 10 jaar geleden.
Ja, dat denk ik wel.
Dat er meer openheid over is.
Ja.
Maar ook andersom, vind ik ook altijd belangrijk om te benoemen, dat als jouw diabetes niet helemaal lekker loopt of je regulatie niet goed is, zal je dat ook in je cyclus gaan merken.
Ja.
Dus het werkt 2 kanten op.
Ja.
Daar gaan we het zo ook nog over hebben. We zien bijvoorbeeld ook dat mensen die niet zo'n hele goede regulatie hebben, bijvoorbeeld veel minder makkelijk zwanger kunnen worden. Ja. Of misschien zelfs wel helemaal niet zwanger kunnen maken. Dus het is ook nog een tweerichtingsstraat.
Ja.
Ja. Wat het eigenlijk ook weer oneerlijk maakt, vind ik dan.
Harder werken weer voor de vrouw.
Ja.
Ja.
Precies.
Ja, zeker. Ja.
En dan ook, hoe voel je je tijdens je menstruatie? Ja, ik ontmoet ook natuurlijk heel veel meiden en vrouwen die zich gewoon echt belabberd voelen in zo'n week. En zich misschien ook wel ziek moeten melden zelfs.
Ja.
Ja, dan is je regulatie ook weer anders. En je eetlust, die hebben we nog niet eens gehad.
Nee, ja, die speelt ook nog mee. Ja,
precies.
Ja, klopt. Dus dat
dus zijn wel... veel factoren waar je rekening mee moet houden dan. Ja.
Dus al heb je geen diabetes, heb je al van alles. En dan komt die diabetes nogmaals erbij. Het zijn ook allemaal superhelden in, hè, deze dag.
Ja, zeker.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En als je bloedsuikers dan ook nog alle kanten op vliegen, inderdaad.
Maar ik vind het wel mooi dat wij hopelijk daar ook de ruimte voor creëren. Hè, dat mensen dit kunnen bespreken en dat ze dit bij ons kunnen nemen. Dat we in ieder geval kunnen meedenken, want we denken graag mee. Ja. Dat dat ook een belangrijke boodschap is. Ja. Dus dit zijn ook zeker onderwerpen die je ook in de spreekkamer kan bespreken.
En inderdaad gewoon het geruststellen, het uitleg van zo werkt het. Ja.
Ja.
Ja, vanuit die menstruatie, en dan komt onze luisteraarsvraag ook naar voren. Ja. Ja, wat is nou belangrijk als je inderdaad zwanger zou willen worden en je hebt diabetes? Krijgen jullie die vraag wel eens?
Ja, ja, dan is het natuurlijk nog, we hadden het net al over de uitdaging. En dan is het nog een grote uitdaging om je bloedsuiker stuk goed gereguleerd te hebben. En minder hoog zitten, minder schommelingen is heel belangrijk. Dus maar als je dan ook nog tegen dit soort dingen aanloopt met die hormoonwisselingen, dan ik denk wel dat dan is het voor hun dat stukje bewustwording is heel belangrijk. In welke fase ze dan zitten, in welke periode.
Ja.
Ja.
Maar er komt wel wat bij kijken, denk ik, als je een zwangerschapswens hebt en je hebt diabetes, dan moet je daar wel over nadenken. En dat is natuurlijk soms wel lastig.
Precies, en toch ook wel het besef. Met de partner bespreken, dat tijd kost. Dat er dus iets bij komt, want het is wel heel belangrijk. Want je bent straks wel, als je zwanger raakt, verantwoordelijk voor. Dus het is een periode waar dus ook als je druk bent met je werk, sociale dingen, noem maar op, dat je soms dingen even opzij moet zetten. Omdat dit wel een belangrijk iets is, toch?
Ja.
Of ze begrijpen.
Ja, zeker. Ja, en dat legt ook heel veel druk, denk ik, op de persoon in kwestie. En hoe je doet het er niet even bij.
Nee.
En misschien om goed even nog uit te leggen. Wat je zei, de moeder die zwanger is met diabetes. Het lichaam van baby en kind is natuurlijk zo nauw verbonden op dat moment. Op het moment dat de moeder een hoog bloedsuiker heeft, zal dat effect hebben op het kindje. Want die hoge suiker gaat door naar het bloed van de baby. De baby krijgt die hoeveelheid suiker toegediend. Die heeft vooralsnog dan geen diabetes. Maar die krijgt wel. Het is eigenlijk een kind dat heel erg veel suiker eet.
Precies. Ja.
En dat is ook waardoor vroeger heel vaak moeders met diabetes hele grote kinderen kregen. Omdat die kinderen eigenlijk zo'n overkill aan suiker toegediend kregen. Ja. En dat lichaampje ging dat verwerken. Dus het is, ik wil het vooral benadrukken aan de moeders. We doen dit niet om jou te pesten. Maar we doen dit vooral om te zorgen dat jouw lichaam zo optimaal mogelijk is. Zodat het kindje zo optimaal mogelijk kan groeien.
Ja.
En ik heb ons protocol er even bij gepakt. Oh, weet jullie wat ons protocol zegt over preconceptie? Zoals dat heet het protocol. Zoals dat zo mooi genoemd wordt. Wanneer mag je zwanger? Wanneer krijg je groen licht om zwanger te worden van onze dokter? Oh, dat is eigenlijk mijn vraag. Weet jullie dat?
Als je HBAC bepaalde en de time in range, denk ik ook.
Ja, die is dan toegevoegd in
Ik denk sowieso boven de 70% time in range. Misschien wel eigenlijk bij voorkeur nog hoger.
En eigenlijk is de range strakker, hè? Je wil eigenlijk streven naar een strakkere bloedgekozen regulatie.
Ja, want normaal gesproken houden wij time in range, tijd in doelbereik, een bloedsuiker tussen de 4 en de 10 aan. En bij mensen die zwanger willen worden, maken we dat kleiner, moeten tussen de 4 en 7,8 zijn. Ja, en inderdaad, het HbA1c klopt. En de streven HbA1c is 6,7%. Mm-hmm. En herhaaldelijk. Dus niet 1 keer 6,7 en hups groen licht. Maar eigenlijk dus dat het een aantal keer gemeten is op die waarde. En nogmaals, als je per ongeluk zwanger zou worden of eerder in verwachting zou raken, is het niet dat we dan natuurlijk zeggen, we breken het af helemaal niet. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen zeggenschap over. Maar meer hoe optimaal je het vrouwenlichaam eigenlijk wil laten zijn voor de zwangerschap die daarop volgt.
Precies.
Ja.
Ja. Maar merken jullie ook niet dat die motivatie altijd wel heel hoog is bij die vrouw? Dat vind ik altijd heel mooi.
Ja.
Dat ik echt zie dat die wens er ook voor kan zorgen dat ze echt gemotiveerd zijn om
dat op te pakken.
Ja, en ik zeg ook altijd om ook goed voor jezelf te zorgen. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ook goed voor jezelf zorgen, zodat je uiteindelijk goed kan zorgen
voor de baby.
Voor je kindje. Dus ik vind dat ook altijd wel heel mooi om te zien, zeg maar.
Maar en nog meer als ze inderdaad in verwachting mogen zijn, dan lijkt het nog, nou, vanzelf is onzin, maar dan lijkt het nog beter te lukken eigenlijk dan soms in die fase daarvoor.
Ja.
Maar dat is ook misschien ook, ik weet niet, we hebben allemaal kinderen gekregen. Op de een of andere manier, als je in verwachting bent, dan lukt het je gewoon om je wijn te laten staan.
Ja,
en niet te roken. En noem het allemaal op wat je niet mag tijdens een zwangerschap. Het is bizar hoe je brein dat ineens allemaal kan.
Maar opeens kan het plannen. kan je niet plannen. Maar het is ook nog iets anders wat natuurlijk wel belangrijk is. Dat je wel de kans hebt, omdat je zo strak geregeld bent, op hypo's.
Ja, precies.
Best wel intensieve, hoe noem je dat, hypo's, die best wel
langdurig zijn.
Ja, precies.
En je moet er meer bovenop zitten eigenlijk. Ja. Hè? Dus zowel aan de bovenkant, je wil niet dat je te hoog zit, maar je wil ook hypo's voorkomen. Dus dat is wel inderdaad, je bent er wel intensief mee bezig.
Ja. Hyperfocus vragen we eigenlijk van deze vrouwen.
Ja. 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 En gelukkig met insulinepompen, met een algoritme. He, lukt dat ook al wel vaak goed om vooral in de nacht mooie waarden te hebben. Ja. Het is natuurlijk veel minder ruis. Ja. Geen ruis van voeding, activiteit, stress.
Ja, en is ook één pomp is ook echt goedgekeurd voor zwangeren. Omdat die een veel lagere doelwaarde kan ingesteld kan worden. Dus waar we zeiden, die time range wordt dan krapper. Door die aanpassing van doelwaarden kun je dat ook.
Ja.
Nou, makkelijker is nog steeds niet het goede woord, maar eerder bereiken.
Precies.
Ja. Ja. En nog steeds zijn er natuurlijk ook vrouwen die ervoor kiezen om niet op de pomp te gaan.
Tuurlijk,
Hoewel het wel vaak ons, tenminste mijn advies,
die van ons ook in de
regulatieborden te krijgen. Ja. Ja. En het is ook een indicatie van de zorgverzekeraar. Want lang niet iedereen mag op een pomp met gecombineerde sensor. Maar bij een actieve zwangerschapswens mag dat wel.
Ja. Ja. Ja, klopt.
Dus dat is ook een belangrijke, denk ik, om even te noemen.
Ja.
En dan ben je zwanger. Wat gebeurt er dan met die bloedsuiker, dames?
Ja, die kan ook nog best wel wisselen in die zwangerschap.
Verschrikkelijk wisselen.
Ja, dus dat is het trimester zitten ze vaak heel laag.
Ja.
Dan neemt de insulinegevoeligheid toe.
Enorm toe.
Ja, dus,
maar dat vind ik ook altijd stiekem een klein beetje een cadeautje voor deze dames. Dat ik denk van je hebt dan gewoon... nogmaals, het woord makkelijk is niet goed. Maar doordat je lichaam dan beter reageert op insuline... is die time and range bereiken wel beter haalbaar.
Ja. Ja. Ja, dat klopt.
Ik vind dat hebben ze verdiend. Ja. Zie je niet naar al die ellende daarvoor?
Ja, precies, om het heel goed te gereden.
Dat je lijf dan eindelijk even meewerkt. Ja.
Maar ja, goed, ik had deze week iemand aan de lijn. Die was heel erg misselijk.
Ach, dus ik kon helemaal niet eten.
Ik kon helemaal niet eten.
Nee, en dus, dat is het risico op hypo's natuurlijk nog groter.
Dus dat is ook wel weer ingewikkeld.
Wat heb je haar geadviseerd?
Ja, wel de hele kleine beetjes eten over de dag. Krekkertje, geroosterd boterhammetje. Iets lauwig, wat warm eten bevalt vaak wat beter dan koud. Dus dat heb ik geadviseerd.
En eigenlijk al eten voordat je überhaupt uit bed opstaat. Dat
precies.
Is ook wel een goeie.
En rust rondom het eten. Niet geen druk. Maar deze persoon werkt niet. Ja, helpt iemand. Dus een paar uurtjes.
Maar heeft ook wel wat meer tijd.
Dus om rustig op te staan. En rust rondom het eten.
Dat is fijn. Ja, dat is een mooie. Ik heb ook in het ziekenhuis gewerkt. Dat is alweer een poosje geleden. Maar wij starten soms ook wel eens medische voeding bij deze vrouwen. Ja. Ja, ook met diabetes.
Ja, misselijkheid
precies. Ja. Daar zitten we ook. Dus, is nog het randje. Maar we hebben dus veel contact.
Ja.
En de diabetespleegkundige heeft ook veel contact met in deze beginfase.
Ja. Ja,
ik denk dat dat sowieso wel belangrijk is in een zwangerschap. Hè? Dat als iemand komt en die zegt ik ben in verwachting. Dan ga je vaak ook gewoon vaker contact hebben. Want denken wij natuurlijk ook graag mee. En ik merk wel dat dat dan ook intensiever is.
Precies.
Dus dan heb je wel echt zeker wekelijks contact, denk ik.
Ja, soms wel vaker.
Ja, soms wel vaker. Ja.
En wat ik heel jammer vind, maar ook heel goed begrijp, is dat na 3 maanden gaan deze dames bij ons weg. Want wij hebben natuurlijk geen gynaecoloog in dienst. En dan gaan zij over naar meestal naar het ziekenhuis, waar dan een gynaecoloog en internist samenwerken. Ik vind dat altijd zo jammer. Ja. Want je hebt soms zo intensief contact. Ja, je leeft zo met iemand, je mag zo met iemand meeleven.
Ja.
En dan moet je toch even afscheid nemen.
Ja. Ja. Vaak komen ze wel terug. Hè? Dus dat vind ik wel terug. Altijd mooi.
Ja.
Dus na de zwangerschap, dan zijn we altijd blij als ze weer terugkomen.
Ja. Ja. Dan kunnen we ze weer helpen met als ze borstvoeding willen geven.
Precies. Ja. Precies. Ja. Ja, en dat tweede en derde trimester maken wij dus als diëtisten niet zo mee.
Nee.
Maar ik weet wel dat er dan wel een keerpunt komt qua wat er qua insulinegevoeligheid komt. En dat is dat vaak dan ineens die gevoeligheid enorm afneemt.
Ja.
Dat je echt hele strakke, rare ratios krijgt van... Ja, ik heb dus echt wel eens meegemaakt dat iemand 1 eenheid moest spuiten voor 1 gram koolhydraten.
Ja,
echt bizar. Hoeveelheid insuline die er dan nodig waren. Maar het was nodig.
Ja.
Ja.
En kijk, dat is dan ook tijdelijk. Hè? Want dat is dan vooral in dat laatste trimester van de zwangerschap. Dus dan, als je daar gewoon meer nodig hebt, dan heb je daar gewoon meer nodig.
Ja.
Maar dat klopt, dan gaat die gevoeligheid juist weer Ja. Heel erg omlaag.
En het mooie vond ik dan, normaal gesproken zou ik dat zelf ook echt spannend vinden, van zulke grote hoeveelheden insuline. Maar dat deze dames zijn zo gemotiveerd en zo goed eigenlijk gefocust op die regulatie, dat ze dat ook gewoon durven. Dat vind ik dan ook altijd weer zo topper.
Ja. Ja, en het gaat natuurlijk ook vaak geleidelijk. Hè? Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag dat je in één keer heel veel meer insuline nodig hebt. Dat zie je vaak natuurlijk dan wat opbouwen.
Ja. Precies.
Maar daar is ook veel contact
mee. Ja, precies. Ja. Dus ook vrouwen met diabetes, type 1 diabetes in de zwangerschap, hebben ook veel meer contact met hun diabetesteam.
Ja, ja zeker. Ja. Nee, wat je zei, wij missen ze dan even een half jaar en dan doorgaans komen ze terug. En dan, borstvoeding.
Ja.
Waar lopen jullie dan tegenaan?
Ik heb wel eens dat mensen dan terugkomen, hè, vrouwen terugkomen en dan borstvoeding geven.
Ja.
En je ziet dan toch dat vrouwen iets hogere energiebehoeften hebben als ze borstvoeding geven. Dus dat is wel iets waar ik dan in adviseer. Hè? Ja. En ook bijvoorbeeld dat je voldoende vocht drinkt. Dus er zijn qua voeding wel dingen die belangrijk zijn.
Ja.
Ook om weer goed voor jezelf te zorgen. Ik zie heel vaak dat als je moeder wordt, dat heel erg die aandacht gaat naar dat kind. Wat ook heel belangrijk is natuurlijk.
En dat je jezelf vergeet.
Ja, dat je jezelf vergeet. Dus ik probeer dan altijd ook wel te kijken van, hey, van zorg je ook goed voor jezelf. Dat je voldoende drinkt en goed eet.
Ja.
En,
Want het is best wel zo dat ze dan, ze hebben natuurlijk heel hard gewerkt om die bloedsuikers goed te houden.
Ja.
Dan is het kindje er. En dan is het echt van heel even toch van, nou, even die diabetes.
Even niet meer.
Ja, even niet meer, hè? Ja, dat ik ook eigenlijk best wel begrijp.
Ja, zeker. Maar die borstvoeding, ik vind dat dus dat ook wel een rare reactie op je insulinegevoeligheid soms kan doen. Dat je veel hypo's, ik zie echt wel veel hypo's in borstvoeding.
Ja, klopt.
Ja. Dus dat dan, waar die zeker die laatste paar maanden van de zwangerschap ineens extra veel insuline nodig leek te zijn, zie je dat zodra het kindje geboren is,
dat switcht.
Alsof je een hele andere patiënt voor, of een hele andere persoon met diabetes voor je hebt ineens.
Ja, dat is natuurlijk ook in één keer een hele grote verandering, ook hormonaal. Hè? Als het kindje geboren is, dan gaat in rap tempo gaan, dalen ook weer die hormonen. Ja. Dus dat
allemaal heeft invloed op de insuline, op de insulinegevoeligheid.
Ja. Absoluut, ja. En ook daar denk ik dat weer uitleg daarvan en geruststelling heel belangrijk is.
Ja. Ja. Ja, en als borstvoeding niet gaat, is flesvoeding ook prima.
Zeker,
toch?
Ja.
Dus,
zeker. Ja. Ik denk dat, natuurlijk wil je als diëtist altijd adviseren en iemand motiveren om borstvoeding te geven, maar we hebben gelukkig een alternatief.
Precies.
En soms lukt het ook gewoon
niet.
En ook daar zie je wel dat de regulatie een rol in speelt. Dat als je bloedsuikers hoger worden, dat de productie van de borstvoeding afneemt.
Ja, precies. Ja.
Dus dat soms ook gewoon weer, net zoals bij die menstruatie, het is linksom en rechtsom, het heeft gewoon een interactie.
Ja, zeker. Ja. Ik had van de week toevallig een stel bij mij in de spreekkamer zitten. En die hadden ook een zwangerschapswens. Dus een preconceptiegesprek hadden we eigenlijk. En daar kwam wel een beetje in naar boven. Hè. Die wilde het heel graag heel goed doen. Dus ze hadden echt zoiets van, ik ga heel mijn bloedglucose heel strak regelen. Maar in hoeverre is er dan nog ruimte voor uit eten gaan? Voor feestjes, voor dingetjes? En dat is best wel een lastige, merk ik. In hoeverre moet je zo streng voor jezelf zijn? En in hoeverre kan je toch af en toe iets eten waarvan je weet dat je bloedglucose toch wat boven die range gaat?
Maar ook dan denk ik vaak, wat ik nu zie als mensen een feestje hebben, is dat ze het echt wel een beetje laten gaan. Ook dan zou je kunnen zeggen, ik meet wel even ieder uur even mijn bloedsuiker. Ja. Of ik spuit toch wel even iets sneller bij dan dat ik wacht tot ik thuis ben.
Dus eigenlijk een beetje de middenweg. Dus aan de ene kant niet alles jezelf ontzeggen, maar aan de andere kant wel.
Ja. Wees er wat alerter op.
Precies, alerter erop zijn en eerder ingrijpen als het nodig is.
Ja. Misschien moet je niet naar een all-you-can-eat
restaurant. Nee, je weet niet waar het feestje gegeven wordt.
Heb je niet altijd invloed op.
Nee. Nee. Maar dan eet je gewoon alleen maar vlees.
Met een chocoladefontein.
Ja.
Maar dat is denk ik wel lastig, hè?
Dus ja, zeker. Je wil het ook leven.
Ja, en je wil het denk ik ook als vrouw dan zo goed mogelijk doen.
Maar je voelt je zo
het lukt ook niet om 100% dat altijd goed te doen. Ja. Dat is denk ik ook niet haalbaar, zeg maar.
Ja, want jij zegt verantwoordelijk. Ik hoor dus ook heel vaak schuldgevoel bij deze vrouw. Ja, als ze dan per ongeluk te hoog komen. Denk ik, oh, maar je bent ook maar gewoon mens, hè?
Ja.
Ja. En het is vooral, hoe handel je dan? Ik bedoel, laat je het uur en uur hoog, is een heel ander verhaal dat je ziet, ook zit hoog en ik corrigeer meteen.
Ja.
Dus inderdaad, wel meer alert zijn en meekijken met je bloedsuikers. Ja. En dan kan het.
Ja.
Dan kan je best wel uit eten gaan of een feestje. Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Nou ja, en het, als het goed is, drinken deze vrouwen natuurlijk geen alcohol. Dus dat maakt een feestje natuurlijk ook iets minder ingewikkeld, vind ik.
Ja.
Dan weer iets controle meer terug.
Ja.
Ja, en ook bij de vrouw hoort de overgang. En ik, eigenlijk toen ik dit aan het voorbereiden was, misschien vind ik die nog wel het meest ingewikkeld. Mm. Hoe is jullie ervaring daarin?
Nou, ingewikkeld. Ik moet zeggen, die zwangerschap was waar we net over hadden, vind ik voor de... Maar ja, misschien is dat omdat dat 9 maanden is, maar de overgang kan langer duren.
Ja. Ja, en ik heb nog steeds het idee dat we er nog zo weinig over weten. Ja. Omdat het, en dat vind ik echt afschuwelijk, het is niet hip genoeg of zo.
Nee, nee, dat klopt. Ja. Het is niet sexy.
Nee,
dat klopt. Dus, en ik denk wel, het is, kijk, bij de zwangerschap is het nog redelijk voorspelbaar. Als in je weet wanneer die gevoeligheid bijvoorbeeld voor insuline verandert.
Ja.
Maar dat is bij een overgang lastig. Want bij de ene duurt dat langer, bij de andere duurt het korter.
Dus en ik denk dat het wanneer.
Ook... Nee,
want eigenlijk
wanneer begint dat precies?
Precies, ja. Eigenlijk als je erin zit, dan pas denk je van... Oh, dit kon nog wel eens de overgang zijn of iets.
Ja.
Dus je wordt niet verrast. Nee,
je krijgt niet een soort van seintje
Nu is het zover. Nee, je hebt geen positieve test, zoals bij een zwangerschap. Dat is er niet.
Nee, precies.
Nee,
dus dat is, en het heeft natuurlijk, zijn allemaal dingen die dan gaan spelen. Ook de hormonen inderdaad, maar ook vermoeidheid.
Zeker.
Ja.
En als we ook kijken, dat is natuurlijk met de menstruatie ook, ben je regelmatig, menstrueer je regelmatig, dan heb je daar ook een bepaalde voorspelbaarheid in. Ja, natuurlijk in de overgang wordt dat ook onregelmatiger. Dat kan je natuurlijk ook verrassen en dat heeft ook weer invloed op je bloedglucose. Dus dat maakt het misschien ook wel moeilijker.
Ja. En ik denk dat wat voor ons ook heel belangrijk is, is ook dat stukje gewichtstoename die kan ontstaan.
Ja.
Dat je dus...
Weet je waarom dat ontstaat?
Dat is volgens mij ook door hormonen en de vet.
Ja, je rustmetabolisme wordt lager. Dus normaal gesproken als je aan het slapen of aan het rusten bent, dan heb je altijd een stukje verbranding. Want er zijn allerlei processen gaande in je lichaam. En dat dat is een x-aantal calorieën dat je verbruikt, zeg maar. En dat wordt lager op het moment dat je... in de overgang bent of daarna bent.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk ook dat als je precies hetzelfde blijft eten, wordt er wel minder verbruikt en zal er dus meer reserve blijven en opslag plaatsvinden.
Ja.
En dat is, vind ik, altijd een hele ingewikkelde, merk ik ook aan de dames, hè? Je bent zo gewend een bepaald eetpatroon te hebben en ineens moet je dan minder gaan eten. Terwijl, we hebben het in een eerdere aflevering ook met die peuters en kleuters erover gehad. Ja, je moet luisteren naar je lichaam, naar je verzadiging. Ja, je bent zo gewend om zo te eten. En ineens moet je een soort knop omzetten van, ik heb nu ineens minder nodig.
Ja, precies.
En vaak zien we ook wel dat lichaamssamenstelling wat verandert. Hè? Dus de spiermassa neemt af.
Ja.
Waardoor je ook wat minder energie verbruikt eigenlijk.
Ja.
Dus aan de ene kant is het voeding, maar ik denk aan de andere kant is beweging en misschien ook zelfs wel echt kracht.
Ja.
Bij het ouder worden en ook tijdens de overgang ook wel belangrijk. Ik zit soms zo op die voeding, terwijl ik denk, we moeten ook naar dat andere deel kijken.
Maar niet dat je een marathon moet lopen, maar gewoon lekker wandelen,
fietsen,
lekker naar buiten.
Ja. Nederlandse beweging ben ik dat groot voorstel.
Precies. Ja, want je taille verdwijnt ook echt bij de vrouw. Je wordt echt rondom de buik en de taille verandert het echt. Dus en de krachttraining is inderdaad ook belangrijk.
Ja, we zien steeds meer positieve effecten in onderzoek, ook met ouder worden, juist krachttraining doen.
Ja.
Ook met risico op botbreuken, vallen, et cetera.
Ja. Dus die kun je ook gewoon thuis doen, hè? Want mensen hebben zo'n hekel om naar een sportschool te gaan, dat je gewoon zelf met wat gewicht...
Ja, maar ook in Nederland, de beweging doet ook kracht, hoor.
Ja, zeker. Ja.
Dus niet alleen, zeg maar, wandelen, et cetera, heel goed, conditie, maar ook iedere week spierversterkende oefeningen.
Ja,
yoga. En dan gezonde voeding erbij, in de combinatie. En daar komen ook dat verhaal... Oh, dat hebben we de vorige podcast over gehad bij de peuters en kleuters, over de tussendoortjes.
Ja.
Dat je dus, waarvan ik altijd dus denk dat het goed is om rust te nemen. En ik denk dat het heel tussen de maaltijden, dat het ook belangrijk is in deze fase.
Ja, zeker. Mooi gezegd.
Maar het is niet zo dat je geen tussendoortje mag worden. Dat mensen nu denken, ik mag niks meer. Dat wil ik niet uitdragen. Hoor.
Je ziet soms wel dat de eetlust ook een beetje minder wordt. Hè? Ook overgang, maar ook zelfs nog daarna. Dus eigenlijk is het daar ook, daar zeg ik altijd, luister naar je lichaam.
Ja.
En inderdaad niet uit gewoonte per se altijd een tussendoortje hoeven eten.
Precies.
Wat je misschien wel gewend bent. Ja.
En de slaap. De slaap wordt ook anders door de hormonen. Want doordat je hormonen, oestrogeen en progesteron, die zijn minder.
Ja, die nemen af.
Ja, die nemen af. Dat heeft ook weer invloed op melatonine en serotonine. Ja, wat dus ook...
je slaaphormonen.
Ja, je slaaphormonen. Die worden minder aangemaakt. En dus kan het leiden tot een verstoorde slaap.
Ja.
Dus,
ja, het helpt ook niet mee qua gewicht, hè? Ja,
wie, nee. Dat is eigenlijk dat een bruggetje wat ik wil. Ja. Dat is voor je gewicht inderdaad ook niet zo handig. Nee. Ja. Nee.
Dus er komen best ook heel veel uitdagingen om je lijf gezond te houden door een natuurlijk proces. Ik vind dat dan weer ingewikkeld, ja.
Nou, ik denk ook weer bewustwording ervan. Ik denk, oh, als we dit snappen van ons eigen lijf, dan kunnen we daar ook
beter gehoor aan geven.
Precies, ja. Maar soms kom je er een beetje laat achter. Dat je denkt, oh, dit is het dus. En dan ben je eigenlijk al soms wat aangekomen. Heb je al een periode van slechte slaap? Of, ja.
Ik denk dat... Of denk je misschien wel, hey, waarom gaan mijn bloedsuikers alle kanten op? Ja. En kan je het niet echt verklaren? Leg je het misschien bij jezelf neer? Terwijl het dus ook kan zijn dat er dan al hormonale veranderingen gaande zijn.
Precies, ja.
Want wat zien jullie vooral op de diabetesregulatie gebeuren bij vrouwen in de overgang?
Volgens mij meer wisselingen. Maar
ja, en meer schommelingen denk ik. Precies. Ook wel wat hoger.
Ja.
Hogere waarden.
Doordat die insuline gevoeligheid ook wat minder kan zijn.
Ja, en dat vind ik dan wel weer ingewikkeld. Want die hormonen nemen af. Maar toch zien we een slechtere ik zie het ook, hè? Ja, maar dat vind ik dan... Ik wil het graag begrijpen.
Nou ja, in de menstruatie zagen we natuurlijk dat juist op de momenten dat die hormonen hoog waren, dat er ook een hogere insulinebehoefte was.
Ja.
Maar ik denk dat het een combinatie is van factoren.
Ja.
Want deels heb je dus het gewicht wat wellicht toeneemt, wat invloed heeft. Je eetpatroon, je hebt eigenlijk minder energie nodig, je eet meer. Dus dat kan natuurlijk ook invloed hebben op je bloedglucose. Dus ik denk dat dat misschien niet... één oorzaak heeft, maar dat het meer een totaal plaatje is.
Ja, zeg
maar.
En de vermoeidheid kan er juist voor zorgen dat je juist minder gaat bewegen.
Ja.
Dus minder zin hebt om te bewegen. Dus het is best wel lastig om jezelf ertoe te zetten.
En wat ook weer invloed heeft op je bloedglucose.
Als je en als het lichaamsvet toeneemt, heb je natuurlijk ook een minder gevoeligheid.
Ja.
We hebben weer dames.
Dus ik denk dat het een combinatie
juist is. Ja. Dus ik denk voor ons best wel belangrijk... misschien ook wel om eens in de wachtkamer over na te denken... dat we daar eens wat meer aandacht aan besteden.
Ja.
Om erop
tijd... Misschien ook, zoals we preconceptie aan de slag gaan... kunnen niet pre-overgang, dat is geen goede term... maar daar zou je toch eigenlijk ook gewoon wel het gesprek aan willen gaan.
Ja. Want verleden toen diabetes ontstond... hadden we eigenlijk alleen maar jongeren tot 25 jaar. Maar we hebben inmiddels steeds meer volwassenen... en ook steeds meer 40, 50-jarigen... die we eigenlijk 10, 15 jaar geleden... niet hadden.
Nee.
Dus dit onderwerp is echt wel iets...
Ja, en kan zeker ter sprake komen. Hè? Dat je dat gewoon een soort van standaard wel benoemt. Bij een bepaalde leeftijd of een bepaalde fase.
Precies. Ria-controles.
Ja, in ieder geval benoemen. Want dat is wel, we zien wel, als we onderwerpen benoemen, wordt het voor de mensen die voor ons zitten ook makkelijker om daar zelf over te beginnen. Want soms voelt dat wel als een drempel.
Ja, snap ik.
Al deze onderwerpen rondom de vrouw.
Het is toch nog een beetje taboe.
Ja, precies. Dus het is altijd goed als wij daar zelf over kunnen beginnen.
En hopelijk dat onze podcast daar ook aan bijdraagt. Dat wij graag met vrouwen in gesprek gaan.
Ja, precies.
Ja, zeker.
Maar hebben jullie ook wel eens iemand gehad die bijvoorbeeld juist doordat ze wel weten, een overgang naar bepaalde supplementen is gaan...
Dat vind ik heel leuk, want daar gaat eerst even een tune voor komen.
Wat zegt het etiket?
Wat zegt het etiket?
Wat staat hier nou?
Ja, want inderdaad, er zijn natuurlijk heel veel potjes en pilletjes en middeltjes te koop.
Het is hot, hè? Op de marketingafdeling, die weten wel daarop in te steken, zeg maar.
Precies, op de socials en zo. Ja. Allereerst even algemene vraag. Adviseren jullie vrouwen iets te gaan gebruiken?
Nee, alleen vitamine D.
Ja, vitamine D, inderdaad. Ja.
Ik eigenlijk ook enkel vitamine D. Ja. Ik heb geen potje meegenomen, maar ik heb wel mijn best gedaan om afgelopen week gewoon eens even wat etiketten te lezen in de drogisterijen. Gewoon eens even wat te bekijken. Ja, ik schrik dan altijd al heel erg van de enorm hoge doseringen van de verschillende vitamines en mineralen die erin zitten.
Ja.
Ik heb op mijn vorige week echt meegemaakt dat mensen bijvoorbeeld vitamine B6 stapeling kregen door het gebruik van dit soort middelen. Dat mensen vaak denken, oh, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, maar dat is niet zo. Nee, niet iedere vitamine schaadt niet bij een hoge dosering. En daarnaast is het ook zelfs nog wel dat er soms negatieve uitkomsten uit onderzoek komen bij het gebruik van hoge doseringen.
Ja, zeker. Ja. En je hebt het ook niet nodig, hè?
Bij een gezonde voeding.
Ik vind ook, het is ook natuurlijk een geldding. Maar er zijn, soms hoor je, gaan mensen een supplement kopen omdat ze hopen dat dat hun klachten vermindert. Dat is natuurlijk het doel.
Mm-hmm.
Maar er is dan nergens bewezen dat dat supplement daadwerkelijk iets doet. Maar je betaalt er wel heel veel voor.
Ja.
Dus ik vind ook, dat vind ik ook, hè? Dus los van, het is te veel is niet goed voor je. Maar ja, om nou heel veel geld uit te geven aan iets wat je niet helpt, is ook heel erg zonde. Ja,
precies.
Ja.
En er is er eentje die ik even wil aanstippen. Dat zijn die isoflavonen. Ja, inderdaad. Ja. En de fyto-oestrogenen.
Ja, ja, ja.
Termen die jullie kennen.
Ja.
Kan een van jullie even toelichten wat ik daarmee bedoel?
Ja, dat zijn... Dat zijn, hoe noem ik het eigenlijk precies? Zijn het,
Sorry, ik had misschien niet jullie op de hoek te zetten.
Antioxidanten.
Het zijn antioxidanten.
Dat had ik even niet paraat.
Ja, het zijn antioxidanten die van nature voorkomen in plantaardige producten. En soja is een hele bekende.
Ja, ja.
Ja. En het idee is, omdat ze eigenlijk lijken op oestrogeen, dus dat hormoon dat wij als vrouwen minder hebben in ons lichaam op het moment dat de overgang in gang wordt gezet en daarna, zou je dus zeg maar kunnen simuleren door die supplementen te gebruiken, dat je het lichaam voorziet toch van oestrogeen. Ja. Dat is een beetje de gedachtegang daarachter.
Ja.
En in theorie, in de praktijk, zien we soms echt wel dat het bijvoorbeeld klachten kan verminderen. Maar er zit ook wel een schadelijk nadeel aan. Dat als je daar een hoge dosering van krijgt, dat er ook wel nadelige effecten kunnen zijn. En daar moeten we natuurlijk voor waken.
Ja, ja.
En dan moeten jullie bijvoorbeeld, je kent het LAREP wel. Dat is dat bijwerkingencentrum waar mensen kunnen melden. En dan moet je echt denken aan dingen als leverontsteking. Oh, ja. Dus dat is niet even, ik heb een verkoudheidje, maar ik ben chronische schade.
Ja.
En bijvoorbeeld bloedingen, vaginale bloedingen. Dus ook dat zou ik nooit zomaar aan iemand adviseren om te gaan gebruiken. En ook dan ben ik weer van mening, let heel goed op de dosering.
Precies.
Dat je daar jezelf niet in overdoseert.
Zeker. En ik denk ook, dat geldt eigenlijk ook wel bij andere vitamines, mineralen ook. Dat heb je het wel nodig. Hè? Dus heb je echt twijfels over of je tekorten hebt.
Ja.
Kun je dat beter een keer bij de huisarts bijvoorbeeld laten onderzoeken. Van hoe zit dat nou met met mijn vitamines, mineralen en niet... dat je er extra gaat slikken als je het niet nodig hebt. Dus je moet er ook een beetje bewust mee omgaan.
Precies. En wat doen jullie nog? Nou, toch nog heel even een brugje te maken naar onze challenge. Doe je nog iets met koffie, cafeïneadvies?
Bij de overgang?
Ja, ja.
Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Jij wel?
Nou, beperken, maar... Niet helemaal weglaten.
Ik heb me daar dus even in zitten verdiepen. Weet je dat er dus geen wetenschappelijk bewijs voor is dat cafeïne dit... opvliegt, bijvoorbeeld aanwakkert.
Ja.
Dat is er niet. In de praktijk hoor ik het echt van mensen.
Ja.
Maar het is dus nooit bewezen. Maar sowieso ben ik altijd wel wat voorzichtiger met cafeïne.
Ik wou zeggen, dat zijn een beetje de standaard adviezen, denk ik, die voor iedereen gelden. Toch?
Ja,
niet alleen voor een vrouw in de overgang.
En ik denk dan meer ook aan het slapen. Want cafeïne 's avonds, niet goed voor je slaap. Ja. Misschien is je slaapritme al niet goed. Of anders. Ja. Dat is meer wat ik...
dat je dat bespreekt.
Ja, bespreek. Ja.
En ik denk ook rondom klachten is ook het advies om niet te veel zelf, denk ik, te gaan zoeken. Maar ook juist wel naar je huisarts te gaan
en
te bespreken. Want heel veel van vrouwen hoor ik, gaan ze zelf online zoeken.
Ja.
Dan ben je gewoon wel soms geneigd om dingen te kopen of aan te schaffen die niet nodig zijn.
Ja.
Dus ik denk bij klachten, blijf er niet mee zitten, maar ga er vooral het gesprek in aan.
Ja, en ook graag met ons.
Ja, zeker.
Zo is het.
Ja, en ik denk dat ook een mooie afsluiting is van deze podcast.
Ja.
Eva, superleuk dat je er was.
Ja, bedankt.
En jij ook natuurlijk, Tanja.
Ja, leuk.
Wellicht tot ziens.
Ja. Ja.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wil je meer weten over voeding en diabetes? Kijk dan via de show notes op de website van Diabeter, www.diabeter.nl. Heb je een vraag? Laat het ons weten via onze Instagram-pagina, diabeter.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.